Welkom bij de Define Ayurveda podcast. Mijn naam is Frederica Couvet en ik neem je mee in de magische wereld van Ayurveda en de Vedische psychologie. Op reis naar wie jij werkelijk bent, waar emoties en patronen zichtbaar worden en je ontdekt wat jij nodig hebt om te helen en te groeien. Dag lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van de Define Ayurveda podcast. Fijn dat je weer luistert. Dank jullie wel voor al jullie berichtjes en alle mailtjes die ik krijg en de berichten die jullie achterlaten op Spotify. Ik word er altijd heel blij van en mijn hart gaat altijd heel erg op een positieve manier wat sneller kloppen als ik zie dat iemand weer me 5 sterren heeft gegeven op Spotify. Het voelt echt als een stukje liefde. En ik maak deze podcast ook met heel veel liefde voor je, dus. Wat fijn dat we... Nou, het wordt allemaal heel hippie wat ik nu ga zeggen. Wat fijn dat we al zoveel liefde stroomt over en weer. Het is wel zo, maar het is een beetje zweverig. En over liefde gesproken. Ik heb een heel interessant onderwerp vandaag. Ik wil het er eigenlijk al een tijdje over hebben. En vandaag is het zover. En dat komt ook omdat ik lees iedere ochtend lees ik de Bhagavad Gita. En... Het is Bhagavad Gita is gewoon, er zit zoveel schoonheid in, er zitten zoveel diepe lessen in. En iedere keer lees ik hem weer opnieuw en opnieuw. En ik heb heel veel verschillende versies van de Bhagavad Gita gelezen. En Bhagavad Gita is een super oude geschrifte. En de meeste versies die je krijgt, die hebben de versie die erin staan. Sloka's noemen we dat. En dan staat er een interpretatie. Dus je hebt de Sanskriet sloka. Die wordt dan vertaald. Meestal in het Engels. En dan staat er een heel verhaal eronder. Hoe je dit kunt interpreteren. En dat is heel interessant. Alleen het is wel natuurlijk altijd subjectief. Want het gaat over de interpretatie. Van degene die dat geschreven heeft. Dus je hebt verschillende stromingen. Je hebt verschillende subreligies. Binnen Sanatakam Dharma. Sanatakam Dharma is overigens de echte naam voor wat wij in het Westen Hindoeïsme noemen. En Sanatakam Dharma is echt de zoektocht naar Dharma. Dat is eigenlijk de naam van, nou ja, het is niet eens een religie, van de levensvisie, de filosofie uit dat wij het Hindoeïsme noemen. En Bhagavad Gita speelt daar echt is eigenlijk een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste geschriften. Ik zeg misschien erbij, want er zijn ook mensen die zeggen nee, de Ramayana is belangrijker. Maar Bhagavad Gita speelt in ieder geval een superbelangrijke rol. En er zijn dus sloka's, versen, die zijn duizenden jaren geleden al opgeschreven. En die worden iedere keer dus geïnterpreteerd. Dus het is altijd een gekleurde vertaling. Ik heb bijvoorbeeld Bhagavad Gita gelezen van Prabhupada Sri Prabhupada, de Swami van de Hare Krishna beweging. En die is weer heel anders dan een andere versie van Yogananda. Die veel meer vanuit de yoga de dingen bekijkt. Dus zo zijn er heel veel verschillende versies. En echt super mooi om al die versies te lezen. Maar wat ik dus de laatste maanden aan het doen ben. Ik heb een super objectieve versie gevonden. Van Penguin Classics. Super oud boekje. Dat is gewoon de Bhagavad Gita. Die is gewoon alle sloka's onder elkaar. Ze zijn wel vertaald, dus helemaal objectief is het niet. Want ieder Sanskriet woord kun je op verschillende manieren vertalen. Maar het is redelijk clean. Dus gewoon alleen maar de Engelse vertaling van de sloka's zonder uitleg erbij. En dat is echt heel fijn om het op die manier te lezen. Want zo maak je je eigen interpretaties erin. Het geeft een soort van openheid waardoor je de diepere boodschappen zelf kunt vinden. En misschien helpt het dan ook wel om eerst de interpretaties te lezen. Zodat je begrijpt hoe het geïnterpreteerd kan worden. Voordat je dat zelf leest. En het mooie van de Bhagavad Gita is. Ik luister laatst naar Be Here Now. Dat is de podcast van Ram Dass. En die had dat zijn allemaal meeste hele oude lezingen van hem. Die zijn opgenomen. En het ging over hoe je de Bhagavad Gita het beste kunt lezen. En dan was echt heel mooi. De eerste keer gewoon lees je hem gewoon. Als ik het goed zeg. De tweede keer lees je hem vanuit de rol van Arjuna. Bhagavad Gita is een gesprek tussen Krishna en Arjuna. Ik zal er zo wat meer over vertellen. Dus de eerste keer lees je hem vanuit Arjuna. En Arjuna is degene die de vragen stelt aan Krishna, aan God. Dus je leest hem vanuit Arjuna. En als je hem opnieuw leest, lees je hem vanuit Krishna. Dus vanuit God zelf. Supermooie manier. En dat geeft ook weer aan dat je op zoveel manieren deze wijsheid kunt ontvangen. In ieder geval, ik word heel erg blij van mijn interpretatieloze versie. En iedere dag ontvang ik weer nieuwe inzichten die ik dan probeer mee te nemen in de dag. En dan soms aan het einde van de dag denk ik van, oh ja, je was weer behoorlijk in het wereldse verdwaald. Want we gingen toch vandaag allemaal helemaal zo zuiver en dharmisch aanpakken. Maar er kwam weer een verhaal tussendoor en toen ging het weer even mis. Maar ik geef niet op. Ik begin ben bijna klaar met hoofdstuk 18 en dan ga ik gewoon weer opnieuw beginnen. En een van de inzichten die ik wilde delen in deze podcast gaat over schuldgevoel. Omdat ik heel vaak merk, als ik nou in de Vedic Church ben of in een andere setting. En ik vraag studenten over schuldgevoel. Dan keer op keer is dat toch weer een onderwerp wat ons enorm bezighoudt. We voelen ons collectief vaak enorm schuldig. Schuldig als we nee zeggen terwijl we iemand iets van je vraagt. Schuldig als je voor jezelf kiest. Schuldig als je iets doet wat goed is, maar waar een ander misschien teleurgesteld door wordt. En dat speelt best wel bij de mensen, merk ik. We hebben ook in het tweede jaar, gaan we de datus door. In het tweede jaar van de opleiding gaat over de verschillende datus, de verschillende lichaamsweefsels. En het toffe van die datus is dat iedere datu heeft een heel fysiologisch proces. Dus hoe kan je de datu helen? Welke kruiden kun je inzetten? Welke ziektes horen erbij? Maar ook een psychologische component. En metadatu gaat over het vetweefsel. En gaat ook over compassie. En heel erg eigenlijk zacht zijn naar de wereld. Maar ook soms te zacht zijn. Zodat mensen over je grenzen heen gaan. En toen hebben we ook een hele mooie les daarover gehad. Over people pleasen. People pleasen hoort echt bij de metadatu. En people pleasen heeft ook heel erg te maken met dat je iemand niet wil kwetsen. En dat je vaak over je eigen grenzen heen gaat. Dus zelfs de psychologische stukken in het leven kunnen we met de Ayurveda linken aan het lichaam en de weefsels. Hoe cool is dat? Dus ja, schuldgevoel is best wel een ding wat veel speelt bij ons. En het leidt ons vaak tot adharma. En adharma betekent dat je niet je dharma aan het volgen bent. En dat is natuurlijk niet zo best. Dus we voelen ons vaak schuldig om nee te zeggen. Bijvoorbeeld, stel je voor, er is een project aangeboden wat jij mag gaan doen, maar je voelt gewoon dat het niet je ding is. Maar ze willen heel graag dat jij het gaat doen. Ja, super lastig om nee te zeggen. Of een relatie verbreken. Je voelt al heel lang dat je weg wil bij je partner, maar je denkt, ja, maar als ik weg ga bij mijn partner gaat het niet redden zonder mij. Maar toch voel je aan alles dat je weg moet. Het kan natuurlijk ook in hele kleine dingen zitten. Iemand vraagt of je meegaat ergens naartoe en je hebt eigenlijk geen zin, maar je gaat toch. Of je hebt afgesproken ergens naartoe te gaan, naar een theatershow of een concert of zo. En je bent die dag zo moe en je voelt dat je zenuwstelsel helemaal vata pitta is. Net als de vorige podcast aflevering had ik het over vata pitta. Hoe je dan super overprikkeld kunt zijn en je kan eigenlijk niets erbij hebben. En je voelt dan alles wat je af moet zeggen. Maar je denkt dat is super lullig, want dan moet die persoon alleen gaan. Dus of je gaat toch en je baalt dan dat je daar bent en dan lig je er 4 dagen af. Of je gaat niet en dan heb je een super rot avond omdat je je schuldig voelt. En dat is ook niet goed voor dat zenuwstelsel. Of misschien wil je wel tegen je partner zeggen, hey, ik zou het echt fijn vinden om elke dag om 9:30 naar bed te gaan. Maar je weet dat je partner laat thuis is en die vindt het heel fijn als je nog even de dag met dezegene bespreekt. En dan voel je je schuldig en denk je van, oké, nou ja, weet je, dan gaan we wel wat later naar bed. Terwijl je heel erg graag een Ayurvedische leefstijl wil volgen en graag om 9:30 naar bed wil gaan. Toen kwam ik iets heel moois in de Bhagavad Gita tegen. En het staat in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 11 gaat over het kosmische visie. Dus eigenlijk hoe alles bedoeld is om te zijn. En even iets terug. Bhagavad Gita gaat over Krishna en Arjuna. En Arjuna is een strijder. Hij is een kshatriya. En een kshatriya heet als dharma om te strijden. Een soldatendharma heeft hij. En op een gegeven moment is er een enorme grote oorlog. De battlefield of Kurukshetra. En Kurukshetra is waarschijnlijk echt een plek in India. En er staan 2 legers tegenover elkaar. En ik zal even heel een beetje een shortcut maken. Het is een heel verhaal hoe die legers daar tot stand zijn gekomen. Heel lange epoche gaat daar aan vooraf. Maar dat leger staat tegenover elkaar. En Krishna, of Arjuna mocht kiezen. Of hij kreeg het leger. Of hij kreeg Krishna. Krishna was zijn beste vriend. Maar Krishna was geïncarneerd als God op aarde. Dus Krishna is een incarnatie van Vishnu. En Vishnu komt één keer in de zoveel tijd op aarde als de mensen er een adharmische bende van maken. Dan komt hij even ingrijpen. Dus Krishna die was geïncarneerd op aarde, beste vriend van Arjuna. Hij was zijn paardenmenner en Krishna of Arjuna moest gaan vechten tegen het leger. Maar in dat leger zaten familieleden van hem. Zaten zijn leraren, zijn boogschutleraar bijvoorbeeld. En hij vond het heel erg moeilijk om de strijd aan te gaan tegen deze mensen. Want hij voelde zich schuldig. Hij had respect voor zijn leraren. Hij voelde liefde voor zijn neven. Ook al waren die neven eigenlijk heel slecht. En dan zegt hij tegen Krishna. Krishna, ik kan niet vechten. Want het is eigenlijk één grote verliesbende. Als ik niet vecht, verlies ik mijn koninkrijk. Want de oorlog ging over zijn koninkrijk. Als ik wel vecht, dan verlies ik mijn neven. Dan gaan er mensen sterven en dan verliezen zij. Dus hoe kan dit ooit tot een winnen eindigen? Tot een winst leiden? En dan gaat Krishna praten. Dat is de hele Bhagavad Gita. En af en toe stelt Arjuna stelt dan een vraag. Dus Krishna gaat vertellen over hoe dharma werkt. Hoe God werkt. Hoe al die dingen werken. Wat we hier te doen hebben op aarde. Dus als je wil weten over dharma, er staan zoveel mooie dingen beschreven in de Bhagavad Gita. En in hoofdstuk 11 zegt, ik ga een stukje voorlezen, het is in het Engels. Krishna zegt op een gegeven moment, beschrijft hij zich wie hij is. En dan zegt hij tegen Arjuna, I am all powerful time which destroys all things. And I have come here to slay these men. Even if thou dost not fight, all the warriors facing thee shall die. Dus hij zegt, ik ben de tijd. Ik ben de machtigheid van tijd. En tijd, die maakt dingen kapot. Die vernietigt dingen. Dat is toch ook zo. Het is eigenlijk een soort van één grote erosie op de wereld. Weet je nog? Erosie van aardrijkskunde. Dat dingen langzaam afbrokkelen, stenen en zo. Ja, we weten aan alles komt een einde. Dat is wat tijd met ons doet. Alles is eindigend. En ik ben hier gekomen als tijd zijnde om deze mensen te laten sterven. En zelfs als ze niet sterven aan jouw hand, zullen ze sterven. Hij gaat verder. Arise therefore, win thy glory, conquer thine enemies and enjoy thy kingdom. Through the fate of their karma, I have doomed them to die. Be thou merrily the means of my work. Dus hij zegt, dus ga met ze vechten. Zorg dat je je koninkrijk verkrijgt. Want door hun eigen karma zijn ze gedoemd om te sterven. Je bent alleen maar, ben jij het materiaal. Mijn gereedschap waardoor ze zullen sterven. En deze is heel belangrijk. Want alles wat we dus te doen hebben vanuit dharma. Dus je voelt dat je bijvoorbeeld nee wil zeggen tegen iemand. En je wil graag met die persoon naar het theater. Of die persoon wil graag met jou naar het theater en jij voelt nee, dan heeft die persoon dus waarschijnlijk karmisch gezien een nee te horen. En misschien voelt ze zich dan wel heel erg alleen en is die eenzaamheid heel belangrijk voor haar groei op dat moment. Dat weet je niet. Het is karma, het is fate. Jij hebt er eigenlijk niks over te zeggen. Het enige wat wij te doen hebben is echt ons gevoel volgen, aangestuurd door het goddelijke, door de divine. En als je gevoel volgt, dan komt iedereen op de juiste karmische plek terecht. En dan zegt hij Drona, Bhishma, Jayadrata en Karna. Dat zijn leraren van Arjuna die dus in het andere leger zitten. And other heroic warriors in this great war have already been slain by me. Tremble not, fight and slay them. Do shut conquer thine enemies in battle. Dus Krishna zegt hier, ze zijn al lang verslagen door mij. Ze zijn al gestorven. Het maakt niet uit. En dit vond ik zo'n mooi inzicht. Alles wat we doen, wat een ander zogenaamd schaadt, het is al gebeurd met ze. Ze zijn al geschaden door de divine. Het is al gebeurd. Jouw partner, die is al verlaten door jou. Die heeft al liefdesverdriet. Het enige wat jij te doen hebt, is daadwerkelijk de stap te maken om de scheiding in werking te zetten. En soms weet je ook niet Misschien komt iemand er wel veel beter uit uiteindelijk. Soms hoor ik ook wel eens mensen die dan in een relatie zitten. En dan zijn ze helemaal niet gelukkig. En ze houden ook niet echt meer van hun partner. Het liefde is een beetje op. En toch blijven ze, want ze vinden het sneu. En denk ik van, ga nou weg bij die persoon. Want dan kan die persoon gaan rouwen en iemand vinden die wel van hem of haar houdt. Weet je, eigenlijk onthoud je waar geluk. Of je onthoudt een ware darmische situatie door in een adarmische situatie te blijven hangen.
Lief luisteraar, heel even tussendoor. Als deze podcast iets voor je betekent of je helpt om jezelf en het leven beter te begrijpen, zou ik het echt heel fijn vinden als je me 5 sterren wilt geven. Op Spotify kan dat met 1 klik en bij Apple kun je ook een korte review achterlaten. Jouw support zorgt ervoor dat deze podcast nog beter vindbaar is en je helpt mij om iedere week een nieuwe aflevering te kunnen maken. Dankjewel voor je steun en ook voor het luisteren.
Misschien dat jij wel heel moe bent en dus niet naar dat concert wil en tegen je beste vriend of vriendin zegt, hey, spijt me echt zo erg. Ik vind het echt heel vervelend, maar ik ga vanavond niet mee. Ik ga het gewoon niet redden. En die andere persoon die is misschien een beetje boos en teleurgesteld of niet, gaat alleen en ontmoet, doordat ze of hij alleen is, de liefde van haar leven. Je weet het niet. En wie het wel weet, is de divine, want er is gewoon een groter plan. En jij moet gewoon je taak volgen in dat grote plan. Dat is echt belangrijk. En hoe weet je dat? Omdat je het voelt. Probeer altijd beslissingen te maken vanuit gevoel, niet vanuit emotie. Emoties zorgen ervoor dat je adharmisch gaat handelen. Dan handel je vanuit je samskar. Maar als je gaat handelen vanuit je gevoel, dan wordt het gewoon, je wordt gewoon gestuurd door de divine. Een duwtje hierheen, een duwtje daarheen. Ja, en dan soms denk je, hey, ik voel dit. Maar mijn hoofd zegt dat. Volg altijd je gevoel. Ook al kan je hoofd er niet bij komen. Het is veel complexer en veel logischer en veel kloppender allemaal dan dat jij kunt bedenken met je hoofd. Dus laat je gewoon meevoeren. Dan zijn er misschien nu mensen die denken van ja, ho ho, lekker makkelijk. Dus als ik denk van ik ga lekker iedereen uitmoorden. Ik heb vandaag zin om mensen uit te schelden en te kwetsen. Ik ga met mijn dronken hoofd, misschien jij niet, maar mensen doen dat. Zomaar random mensen in elkaar slaan. Dus dat is dus goed. Want dat is blijkbaar hun dharma. Anders had ik het niet gedaan. Het is allemaal een deel van het grotere plan. Nou, ik ben op die vraag voorbereid, mocht je die hebben. Want vanmorgen las ik in hoofdstuk 18... Het gaat over, hoofdstuk 18 is ook een hele interessante. Dat gaat over je terugtrekken uit de wereld en overgave. En dan is de vraag, moet je terugtrekken, moet je dan geen werk doen? Of moet je juist overgeven en alles, juist wel de dingen doen? Daar gaat die vraag heel erg over. Van, oké, moeten we dan gewoon niks meer doen en in een grot gaan zitten? En dan zegt Krishna, nee, je moet zeker wel dingen doen. Alleen bepaalde dingen moet je doen die dienstbaar zijn aan de wereld, die volgens dharma zijn. En je moet resultaat moet je loslaten. Doe het werk en laat het resultaat over aan mij. Supermooi, supermooie quote van Krishna, vind ik dat. En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt hij... Dus eigenlijk gaat het over dat je alles op een selfless manier doet. Dus niet uit egoïstische overwegingen, maar omdat het je dharma is. Dus iedereen heeft hier heilig werk te doen. En misschien ben jij wel een moeder. En op dit moment is dat het enige waar jij je wat je doet in. Hè, of misschien doe je ook wel iets anders erbij. Maar het werk van moeder zijn is een heilige taak. Als jij bij de Belastingdienst werkt en jij moet mensen opsporen om te kijken of ze wel netjes hun belasting betalen, dat is jouw heilige taak. Dat heb je dan te doen. Dus wat je ook doet, maak het heilig, maar denk niet aan het resultaat. Van, oh, als ik mijn best doe, dan word ik straks de allerbeste belastinginspecteur van de wereld. En dan krijg ik de gouden belastingbokaal krijg je dan. Als je zo op die manier denkt, dat is dus adharmisch. En dan zegt hij, op een gegeven moment zegt Krishna, he who is free from the chains of selfishness, and whose mind is free from any ill will, even if he kills all these warriors, he kills them not, and he is free. Dus dat betekent dat als je geen kwade gedachten hebt, dus je denkt zuiver en niet slecht, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet. Dus stel je voor, dat jij een soldaat bent en jij wordt uitgezonden naar een plek en het leger zegt, deze personen moet jij bevechten, dan heb je deze personen te bevechten. Ik weet nog zo goed dat ik in 2011 was ik in Florida in een gemeenschap, in een Hare Krishna gemeenschap, waar we een we hadden daar een heel groot Vedisch astrologie congres. En ik logeerde bij een devotee in huis. Dus deze man had zijn hele leven gewijd aan Krishna. De hele familie die was op, was echt, waren allemaal Hare Krishna devotees. En toen stond er daar in de kamer waarin ik sliep. Dat was de kamer van zijn zoon. Daar stond een foto van die zoon in een soldatenpak. Het was in Amerika, dus echt zo'n Amerikaanse soldaat. Dus ik zei tegen hem, van, ik dacht dat jullie juist van de Ahimsa waren. En Ahimsa is geweldloosheid. Toen zei hij, ja dat klopt, maar het is zijn dharma om een kshatriya te zijn. Dus zijn dharma om een soldaat te zijn. Dus met die mindset mag hij dus uitgezonden worden. Mag hij dus mensen doden, want het is zijn dharma. Maar hij gaat er niet heen te denken, hey, ik ga even lekker wat mensen vermoorden. Dat is een heel groot verschil. Dus als jij iets doet met de overtuiging dat dat juist is om te doen, omdat jij daarin gelooft, dan is het dus dharma. Maar denk jij, ja, ik ga eens even lekker iedereen kwetsen, want ik ben gekwetst, dus ik ga het even terug doen. Ja, daar creëer je slecht karma mee. En dat is niet oké. Dus dat is een mooie, interessant om ook bij jezelf te gaan onderzoeken. Als je bepaalde dingen doet die misschien niet zo leuk zijn voor een ander, doe je dat vanuit je emotie? Dan wordt het adharma. Of doe je het vanuit gevoel? En dan wordt het dharma. En dat is een mooie om mee te gaan oefenen en onderscheid mee te gaan maken. Want soms doen we dingen wel uit ill will. He, bijvoorbeeld iemand, je bent gekwetst door je partner en je wil wraak nemen. Ja, dat is ill will. Dat is niet goed voor je karma. Maar voel je, oké, dit is, ik ben gekwetst en ik voel nu heel sterk dat ik bij deze persoon weg wil, want dit is gewoon niet meer een houdbare situatie, dan is het vanuit gevoel. En soms is dat heel lastig om te onderscheiden. Wanneer is het je gevoel en wanneer is het emotie? En dat is gewoon iets wat je te oefenen hebt in het leven, wij allemaal. Dit zijn de inzichten die ik vandaag wilde delen, dus misschien herken je dat wel, dat schuldgevoel? Waarschijnlijk herken je het wel, dat durf ik gewoon te zeggen. Want ik zie het zo vaak terug als we het hierover hebben in lessen of in bijeenkomsten. Dus kijk, volg je gevoel en vertrouw erop dat deze persoon al gekwetst is. Dat het karmisch is en dat vanuit de pijn, ik maak het even groter dan dat het misschien is. Vanuit de pijn die deze persoon overkomt door jouw beslissing of door wat jij gaat zeggen tegen deze persoon. Dat deze hierdoor ook weer kan groeien. Hoe mooi is dat? Dus onthoud niet iemands groei omdat jij bang bent om iemand te kwetsen. En als je hier iets over wilt delen, of je vindt het allemaal heel stom, of juist heel interessant, of je hebt je vraag hierover, superleuk als je een berichtje naar ons stuurt. Dat ons e-mailadres staat in de show notes. Is het tijd voor de luisteraarsvraag? Ik had een mooie vraag gekregen van, ik weet niet of ik haar naam mag zeggen. Ze staat er niet bij. Ik twijfel een beetje omdat het een persoonlijke vraag is. Ik ga je naam niet noemen. Ik ga wel je mailtje voorlezen. Ik heb net jouw podcastaflevering beluisterd over een lastige partner. Dat is behoorlijk wat afleveringen geleden over als je een lastige partner hebt. Wat doe je dan? Ik zit momenteel in een dipje. Ik voel me emotioneel leeg uitgeput en ik heb veel twijfels in mijn leven. Ik ben me er bewust van dat er onderliggende emoties meespelen. Maar hoe los je dit op? Ik kan naar dit gevoel toe gaan en ik besef dat het met dingen uit het verleden te maken heeft. Maar wat doe je er verder mee om het bij jezelf te helen? Dat heb ik gemist in de aflevering. Alvast bedankt. Ik weet zelf oprecht niet meer wat ik heb gezegd in die aflevering. Ik luister nooit naar mijn eigen podcast. Dus ik ga er gewoon helemaal clean in. Het allereerste wat ik lees is dat je je emotioneel leeg en uitgeput voelt. Nou, leeg en uitgeput gevoel is vata. Dus voordat je de diepte ingaat met jezelf, voordat je jezelf gaat helen, het allereerste wat we te doen hebben in iedere situatie is kijken naar welke dosha op dat moment uit balans is. En als je je leeg en uitgeput voelt, is het allereerst wat je te doen hebt, is je vata gaan balanceren. Want als je vata uit balans is en je gaat op zoek naar onderliggende oorzaken en de samskars en je wil beslissingen nemen, prettige wedstrijd, het gaat niet werken. Want vata zorgt ervoor dat dat soort dingen juist super moeilijk zijn. We kunnen geen besluiten nemen. We denken er op de ene manier zo over, op de andere manier kunnen we er weer zo over denken. Terwijl uiteindelijk de divine wil ons altijd bereiken. Er is altijd een antwoord. En het antwoord kun je voelen. Maar zolang de dosha's uit balans zijn, kun je niet voelen. Ik zou kunnen zeggen dat de dosha's in de vikrutivorm, dus uit balans, tussen jou en God staan. Dus als je echt wil kunnen voelen wat je te doen hebt, balanceer eerst vata, pitta of kapha. Dus in dit geval, balanceer je vata. Ga eerst vata balanceren. En dan inderdaad, dan gebeurt er iets. Een situatie. Stel je voor, ik weet niet of dit gaat over een lastige partner. Je zit in een dipje, dus misschien word je geraakt door iets. En dan is het heel belangrijk om te onderscheiden. Word je geraakt door iets? Dus word je getriggerd? Iets wat een oude samskar omhoog brengt? Of is het gevoel op zoek naar een verhaal? Dit is een groot onderscheid. Ik ga het uitleggen. Als vata uit balans is, of als pitta uit balans is, of kapha, en er gebeurt iets, dan klampt je dosha zich vast aan wat er gebeurt en maakt daar een verhaal van. Ja, dus daarom is het belangrijk dat je eerst zorgt dat je dosha in balans is. Is je dosha redelijk in balans? We hebben altijd wel een beetje onbalans. Redelijk in balans, maar gebeurt er iets waardoor je geraakt wordt, dan is het interessant om daarmee aan de slag te gaan. Dus zorg eerst dat je niet meer emotioneel uitgeput bent. En op dat moment, als je geraakt wordt door iets, terwijl je emotioneel behoorlijk stabiel bent, dan kun je inderdaad naar het gevoel gaan. Dus iemand zegt iets tegen je, misschien gaat het over een partner. Nee, je wordt geraakt. En dan ga je, in plaats van dat je gaat denken, wat moet ik ermee? Of wat is de boodschap hierachter? Of dat je het gaat analyseren. Eigenlijk meestal willen we weg van het gevoel. Dan ga je ergens heen waar je eventjes tijd voor jezelf, een plek voor jezelf kunt creëren. Liggend of zittend kun je dan naar het gevoel gaan. En in plaats van dat je de situatie heel erg belangrijk maakt, gebruik je de situatie als een soort gateway om naar het gevoel te gaan. En dan ga je gewoon voelen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En je beschrijft ook, ik kan naar dit gevoel toe gaan en ik besef dat het met dingen uit het verleden te maken heeft. En wat je hier doet, is wat we vaak doen. We gaan in ons hoofd zitten. Beseffen doe je met je hoofd. Bedenken doe je met je hoofd. Dus je gaat naar het gevoel toe. En dan ga je automatisch bedenken, hey, dit gevoel, dit komt uit het verleden. Wat is er toen gebeurd? Dan ga je eigenlijk alweer analyseren. En dat betekent dat je gaat verteren met de acne in je hoofd en niet met de acne in je hart. Dus blijf bij het gevoel. Blijf voelen. Dit gevoel, ik herken het. Het is gewoon een oergevoel, heb ik al zo vaak gehad. Waar voel je het in je lichaam? Wat gebeurt er als je erbij blijft? Verandert het dan? Merk je dat als je met je aandacht bij dit gevoel blijft, dat je het best wel makkelijk kan dragen? En wat je dan gaat doen, is dan ga je met al je aandacht, ondersteun je de acne in je hart en ga je dit gevoel verteren. En wat zit er onder het gevoel? Hieronder zit een samskar. Ja, een samskar is een diepe imprint in je ziel, een overtuiging die jij hebt. En door bij het gevoel te blijven en het gewoon te laten smelten, maak je de samskar minder diep. En dit is het enige wat je hoeft te doen. Dus het klinkt heel ingewikkeld, van dan moet je naar je samskar gaan en dan moet je daar wat mee gaan doen. En soms doen we dat ook, maar in dit geval hoef je alleen maar te gaan voelen. Dat is echt die eerste stap. Ga voelen, ga het doorvoelen. En dan zul je merken dat je de volgende keer, als dezelfde trigger is, misschien iemand die iets tegen je zegt, je partner die iets doet, dat je het steeds minder intens ervaart. En sterker nog, hoe meer je het verteerd hebt, hoe meer je de samskar verteerd hebt, gewoon door te doorvoelen, hoe meer je zult merken dat het universum je minder gaat spiegelen op de samskar. En dit is het toffe. Soms merk je dus ook dat je partner, of wie dat dan ook jou kwetst, wat er dan ook gebeurt, dat hij ook gaat mee veranderen. Dit is de magie van spelen en helen met bewustzijn. Als jij iets verandert in bewustzijn, verandert het hele universum met je mee. Want jij bent het universum. Dat is zo bijzonder en zo magisch. En misschien heb ik het verkeerd, maar ik denk dat ik begrijp dat je vraag echt gaat over, wat doe ik met die samskars? Maar in dit geval, zorg ervoor dat je dosha in balans is en dat je dan gewoon echt gaat voelen, echt op avontuur gaat met jezelf, van oké, de emotie raakt me, maar ik ben genoeg in balans om het te kunnen verteren. Dat is belangrijk. Ga doorvoelen. Ga niet in verhalen. Ga niet analyseren, want dan hou je iets juist in stand. En dan zul je merken dat als je hoe rustiger je wordt en hoe minder samskar in de weg zit, hoe meer je gaat voelen wat juist is. Ja, want het universum, wat ik al eerder zei, kan je alleen maar bereiken als er minder ruis op zit. En samskars zijn de grootste ruis die er maar is. Dus stel je voor dat je in een moeilijke relatie zit en je hebt je vata in balans en je hebt je eigen sticky stuff, emotionele blokkades, die ga je echt doorvoelen. Op een gegeven moment komt er ruimte en dan weet je gewoon wat je te doen hebt. Het wordt duidelijk gemaakt. Het mooie is, we hoeven beslissingen helemaal niet te nemen. Die worden eigenlijk voor ons genomen. Het enige wat je hoeft te doen, is je overgeven. Ik hoop dat dit helpt, want het is een psychologie, Ayurvedische psychologie, is heel erg complex. Want het is eigenlijk net als de battlefield van Kurukshetra, voortdurend weer die strijd tussen je hogere zelf en het aardse stukje waarin we in verhalen gaan en dingen willen begrijpen en dingen willen analyseren en denken dat we dingen moeten veranderen op een bepaald niveau, terwijl het vaak, ik denk eigenlijk altijd op een ander niveau is, namelijk op het niveau van bewustzijn. Oké, zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Nog een laatste oproepje voor mensen die geïnteresseerd zijn in het burn-out project. Stuur me even een mailtje. Ik ga deze namelijk inplannen en starten. Ongeveer 4 sessies, online sessies, waarin we echt gaan kijken. Hoe kun je zo snel mogelijk herstellen van de burn-out? Maar nog belangrijker, hoe ben je hier gekomen? En hoe zorg je ervoor dat dit nooit meer gaat gebeuren? Oké, nog een allerlaatste mededeling. 17 mei is er weer een Vedic Church voor iedereen toegankelijk. Dan gaan we de diepte in met Ayurvedische psychologie, de Vedische verhalen, er is supermooie muziek. Heel erg leuk als je erbij bent. Het is altijd een soort van uitstapje uit je dagelijkse leven met alles wat er is. En dan gaan we alles eventjes vanuit ons hogere zelf bekijken, zodat we daarna weer een stukje verlichter ons dagelijkse leven instappen. En dan is opeens alles weer een beetje milder en zachter, duidelijker, fijner. Ja, dat is een beetje de ervaringen die we hebben als we deze sessies doen bij de Vedic Church. Wil je erbij zijn, kun je eventjes via de show notes kijken waar je een kaartje kunt aanschaffen. Voor nu ga ik je super veel liefde sturen. En ik ben er volgende week weer.